gemeente, ik deel u mee namens de kerkraad, dat de eerste collecte vandaag bestemd is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen. Ons begin is in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon, die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernielt. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gaan wij met elkaar zingen uit Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Ik noemde u Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Aandacht luisteren naar de lezing van Gods heilige wet. En wij zingen daarna uit de berijmde 10 geboden het eerste en het negende vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven. We zingen dus eerste en het laatste van de berijmde 10 geboden na de wetslezing. En daarna willen wij het woord van God verder openen bij de profetieën van Jeremia. Derde hoofdstuk, de versen 12 tot 25. Jeremia 3. De versen 12 tot 25. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. En eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen dus Jeremia 3 vanaf vers 12. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg: bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreek de Heere, zo zal ik mijn toren op uw lieden niet doen vallen. Want ik ben goedertieren, spreekt de Heere, ik zal de toren niet in eeuwigheid behouden. Alleen, ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemde onder alle groene boom, maar zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. En ik zal u aannemen, 1 uit een stad en 2 uit een geslacht, en zal u brengen te Sion, en ik zal u lieden herders geven naar mijn hart. Die zullen u wijden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land in die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen de ark des verbonds des Heeren, ook zal ze in het hart niet opkomen. En zij zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken en ze zal niet weer gemaakt worden. Te dien tijde zullen zij Jeruzalem noemen des Heeren troon en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heeren naams wil te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël, en zij zullen tezamen komen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? Maar ik zeide, gij zult tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. Waarlijk, gelijk een vrouw trouweloos scheidt van haar vriend, alzo hebt gij lieden trouweloos tegen mij gehandeld, gij huis Israëls, spreekt de Heere. Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen der kinderen Israëls, omdat ze hun weg verkeerd en de Heere hun God vergeten hebben. Keert weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Waarlijk, te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk, in de Heere, onze God, is Israëls heil. Want de schaamte heeft de arbeid onze vaderen opgegeten van onze jeugd aan, hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochters. Wij liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons, want wij hebben tegen de Heere, onze God, gezondigd. Wij en onze vaderen, van onze jeugd aan tot op deze dag. En wij zijn de stem des Heeren, onze Gods, niet gehoorzaam geweest. Tot zover de schriftlezing. Wij lezen de tekstgemeente in het u voorgelezen gedeelte, vers 22... Jeremia 3, vers 22, keert weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Tot zover de tekst, gemeente. Wij willen, gemeente, in de voorbeden denken aan zuster Blok Vroegendewij. Zij heeft afgelopen week haar ruggenwervel gebroken en is opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland. We denken aan de scholen die ook deze week hier in deze streek weer beginnen. In de dankzegging willen wij denken aan broeder en zuster Rottier, die gisteren 40 jaar getrouwd waren. Verenigen wij ons in een gemeenschappelijk gebed, bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere in de hemel, wij mogen op deze heerlijke zondagmorgen in uw huis zijn. Past ons u daarvoor te erkennen, u hebt de deuren van uw huis weer geopend. Dat is een groot wonder, dat is een prediking, dat die deur weer open ging en dat u weer kwam tot ons. En dat wij nog weer genegenheid en gelegenheid hadden kregen om hier onze plaatsen in te nemen. Wij zijn, heren van nature, zo gewend aan deze dingen, maar geef dat het meer mag zijn dan gewoonte of traditie, dat we hier nu onze plaatsen mochten innemen met een levendige begeerte. Want immers het opgaan naar uw huis is al zo belangrijk, dat wij hier nu zijn, dat we hier binnengekomen zijn, daar kon al zoveel gebeurd zijn. Want u zegt het zelf nodigend, geef de Heere de hand en komt in zijn heiligdom. Wij zijn hier gekomen, maar dat eerste, dat is van groot belang. U stond al bij de geopende kerkdeur, als het ware om ons te nodigen, om ons welkom te heten. Ja, die open deur zegt dat, dat er bij u nog een mogelijkheid is. Dat u openstaat voor zondige verloren mensen. Dat u nog redenen neemt uit uzelf, hoewel het vanuit de mens niet zou kunnen. Geef de Heere de hand. Hebben wij dat nu gedaan, Heere? Wij zitten hier en wij vinden het heel gewoon dat we hier gekomen zijn. Maar nogmaals, als we daaraan denken dat u uw hand hebt uitgestoken tot ons. En hoe zijn wij nu binnengekomen? Geef dat wij toch iets hebben mogen beleven van die kennismaking. Zoals wij elkaar een hand geven bij kennismaking. Dat wij mochten vernemen wie u wilt zijn. U hebt dat in de wet ook al gezegd, ik ben de Heere, uw God. En dat wij ook van onze kant hebben gezegd wie wij zijn. En Heere, dan is dat een wonder als u zegt, ik ben de Heere, uw God. Maar ach, wij kunnen niet zeggen, Heere, wij zijn uw volk. Wij zijn dwaalzieke mensen, wij zijn verloren mensen. We zijn u kwijtgeraakt door de zonde. En Heere, sindsdien leven wij naar het goeddunken van ons eigen boze hart. En zo zijn we hier nu gekomen, zo hebben wij wel een zondagspak aangetrokken. Maar in wezen, ons hart is net als gisteren en eergisteren, ons hart is van de jeugd af alleenlijk boos. En Heere, dan is het wel een wonder dat we hier nog in uw huis zijn. Dat is toch een heilige plaats. Dat is toch een huis des gebeds. En Heere, ja, dan zouden wij, als wij naar de eis zouden gehandeld hebben, ach, dan zouden wij ons hebben moeten reinigen en heiligen, Heere, zoals dat onder het oude verbond was. Dat is dan toch wel zo nodig, Heere, dat we ons toebereid hebben, dat wij ons nu stellen voor uw aangezicht. Ach, dan moeten wij het zeggen, o God, dat bij ons de beschaamdheid der aangezichten is. Dat zijn wij. En dat moesten wij ook zeggen bij de ingang, toen u daar stond, dat wij u vergeten en verlaten hebben. Maar toch, u wilt met zulke mensen toch nog weer gemeenschap oefenen. U roept uw kerk uit zulke mensen. U vergadert uw Sionieten overal vandaan, Heren, hoe ze ook zijn. Hoe zwaar, hoe menigmaal ze ook uw wetten schonden. U straft hen maar naar onze zonden niet. Geef dan dat wij hier een gezegende uren mogen beleven en dat we uw woord mogen verstaan. Laat het zo mogen zijn dat het naar ons toe komt. Laat uw woord ons gaan lezen. Laat uw woord ons arresteren. Laat uw woord ons mededelen, Heere, toch bovenal de weg der zaligheid. De weg der verlossing in Jezus Christus geopenbaard. Dat woord ligt hier weer voor ons. En Heere, nu staan en zitten wij gereed om naar dat woord te horen. En dan moeten wij zeggen, ook als gemeente, Heere, o, hoe zullen wij dat woord ontvangen? Wilt u onze harten openen daarvoor? En wilt u geven dat we door dat woord onderwezen worden? Spreek ons aan met dat woord der belofte. En geef dat wij in de nood de helper mogen kennen en dat we het kruis van Christus centraal mogen zien. Want, Heere, daar is alleen maar uitkomst voor doemwaardige zondaren. Zo bidden wij u, Heere, gedenk dan heel de gemeente. U weet van ons, u kent ons zoals wij hier zijn. Er zijn er die hier ook niet zijn en dan denken wij aan zuster Blok die in het ziekenhuis is. Heere, wilt u haar nabij zijn? Geef haar kracht en ondersteuning en wilt u haar helen en genezing geven? Dat heeft ze ook nodig, Heere. Maak het wel met haar en geef dat zij mag weten dat u naar haar omziet en dat u de grote heelmeester wilt zijn. Maak het goed met haar en met alle die haar lief en dierbaar zijn en zegen haar in uw gunst en goedheid. Wij denken aan andere zieken die er misschien in de gemeente zijn, die misschien niet elke zondag genoemd worden, maar toch, zij zijn misschien thuis of ook wel in de kerk. Wij kunnen met chronische kwalen bezet zijn en dat zijn martelende, pijnigende zaken. Denk aan de zieken, Heren, die soms ook met verborgen kwalen rondlopen. Ook dat kan zijn dat we het niet eens zelf weten. O, geef dan dat ook de zieken in de gemeente door u geholpen worden. En wilt u het betonen, Heren, dat er bij u medicijn en balsem is in Gilead tegen de zwaarste kwalen, lichamelijk, ook psychisch. Als wij misschien met angsten en met depressies bezet zijn, geef ook dan nog weer kracht en geef nog uitkomst. Wil nog moed en sterkte verlenen bij alles. Wij bidden voor rouwdragenden, voor hen die met een gemis telkens weer moeten leven, die een ledige stoel zien, een ledige plaats, ook in uw huis ledige plaatsen vanwege hen die ons ontvallen zijn. Gedenk ons, Heere, geef dat wij ook hen mogen gedenken die er niet meer zijn alleen, maar ook dat wij getroost onze weg verder mogen gaan. Als wij weduwe zijn of weduwnaar, als wij wezen zijn en wij gevoelen het gemis pijnlijk van hen die ons lief waren. Wilt u een man der weduwe zijn en een vader der wezen? Denk dus aan ons allen in uw gunst. Zo bidden wij ook voor gehandicapten, wees ook hen nabij. En geef dat ook zij bij hun beperkingen mogen leven uit uw hand. En dat ze toch mogen weten, Heere, dat u met alles uw bedoeling hebt. En dat is toch een wonderlijke, een rijke ondersteunende gedachte, als we dat mogen zien. Wij bidden, Heere, voor hen die beweldadigd werden. En dan denken wij aan broeder en zuster Rotier, 40 jaar in het huwelijk verbonden, wat een weldaad en wat een zegen, 40 lange jaren. Dat getal doet denken aan de woestijntocht. En die woestijntocht, 40 jaar, dat was een tijd van allemaal meevallers. Maar ook wel vaak, zoals men dat beleefde, van tegenvallers. Ach, en misschien is het ook met deze familie wel zo, Heren. Ja, zeker, ook zij zullen zeggen, er waren zoveel tegenvallers. Wat zijn we onszelf vaak niet tegengevallen? Wat zijn we elkaar niet tegengevallen? Dat moeten wij toch allemaal zeggen in het huwelijk, in het gezin. Maar er waren ook wel grote meevallers, want u hebt hen gespaard. En Heere, u hebt hen verbonden in liefde. En dat is een weldaad, een zegen. Maak het dan wel met hen en geef hen kracht en genade ook voorts. En wilt u hen ook in de toekomst het goede niet onthouden. Wij bidden voor al uw knechten. Geef hen dat zij door u gesteund worden. Dat bidden wij in zonderheid voor onze broeder, dominee Prozé, die nu elders het woord brengt. Gedenk hem en de zijnen. Wilt u hem kracht geven, wilt u hem moed en sterkte geven. Hoe nodig heeft hij dat telkens weer opnieuw en wij allen. Wilt u dan geven dat de bazuin steeds maar weer aan de mond mag worden gezet, een helder geluid mag voortbrengen tot bekering van zondaren. Wij bidden ook voor onze broeder, dominee Baars, van wie we hoorden dat hij in het ziekenhuis is. Hij kwam te vallen en dat was dusdanig dat hij moest worden opgenomen. Wij dragen hem aan u op. Hij was en is oud-predikant van deze gemeente. Heere, wilt u hem toch nabij zijn? En wilt u hem rust geven? Geef hem met zijn vrouw dat ze beide met hun kinderen mogen hopen volkomelijk op de genade die is toegebracht. Want de wegen kunnen soms heel anders zijn dan wij denken. Soms zomaar een omweg of een moeilijke weg. Maar wilt u onze broeder nabij zijn? En wilt u hem zalven met uw geest? En maak het wel ook in het ziekenhuis. En wij denken ook aan hem die de mond tot u opent. Geef hem wijsheid en kracht. Leg uw woorden in zijn mond, want hij heeft het niet vanuit zichzelf. Maar wilt u het enkel en alleen doen vanuit dat wonder van uw genade. Zegen dan ons allen. Wij denken ook aan de scholen die deze week weer gaan beginnen. Heere, wilt u geven dat ook onze kinderen weer uitgerust en wel de weg naar school mogen vinden en dat ze daar onderwijs ontvangen in allerlei zaken, maar bovenal dat ook het onderwijs dienstbaar mag zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. En als dat koninkrijk kan worden uitgebreid, dan is het eigenlijk zeker wel op een school, op een basisschool waar onze kinderen nog jong zijn en waar ze de indrukken nog soms zo diep meenemen. Geef dat onze jongens en meisjes, dat zij gesterkt worden en geef de leerkrachten hulp, want ook zij hebben dat nodig. Het zijn geweldige taken, ook in deze tijd. Daar wordt veel van ze gevraagd. Wilt u ze toch kracht geven en wilt u ze leiden in uw goedgunstigheid en trouw? Wij dragen alles aan u op, Heere, help ons. Zegen onze koster, onze organist. Wilt u in alle dingen leiding geven. Ons uw bijstand niet onthouden om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen, gemeente, ter inleiding op de prediking. Psalm 106, daarvan de verzen 2, 3 en 4. Welzalig elk die het recht betracht, die het allentijd zijn wetten acht. O Heere, laat mij naar het welbehagen dat gij in uw volk steeds hebt getoond, ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. Wij gaan met elkaar zingen, 106, het tweede, het derde en het vierde vers. Wij willen gemeente zingen na de prediking, psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86 en daarvan het zesde vers na de preek. Afkerige kinderen, dat staat in onze tekst vanmorgen. En gemeente, afkerige kinderen, echt iets, je zou zeggen, dat hoort bij onze tijd. Veel gezinnen die uiteengescheurd worden, waar de kinderen anders willen dan de ouders. Als je de gezinnen van 40, 50 jaar geleden nagaat en wat daar soms van geworden is, dan kan het zijn dat in enkele geslachten er bijna niets meer van over is. Misschien is dat onder ons ook wel zo. Misschien bij jullie thuis ook wel, ouders. Kinderen die niet meer willen luisteren. Ze zitten misschien ook in de kerk vanmorgen, omdat ze wel moesten, maar eigenlijk daar met hun hart liever niet zijn. Afkerige kinderen. Het zou ook in het huwelijk kunnen zijn dat er geen liefde meer is onderling, maar dat er bijna soms een afkeer is van elkaar. Zo kan het door de zonde verworden en degenereren. Afkerige kinderen. Een heel modern probleem. Maar toch een probleem van alle tijden, want ook onze tekst noemt dat al zo. En weet u, het kan zijn dat u afkerige kinderen hebt en misschien hebt u daar ongetwijfeld veel mee te lijden en veel mee te doen. U zucht daaronder, maar wij moeten wel stellen, ook de Heere heeft afkerige kinderen. En dat is wel heel wat, dat de Heere ze ook heeft, niet één van de twee, maar eigenlijk allemaal, de jongste en de oudste. Afkerige kinderen, onze tekst gaat daarvan spreken. En dat is wel heel moeilijk. Dat gaat om een vader waarvan je nou niet zou kunnen zeggen dat hij het verkeerd gedaan heeft en dat hij aanleiding geeft tot die afkeer bij die kinderen. Wat is dat vreselijk? Dat de Heere nu toch ook afkerige kinderen heeft. En hoe moet dat nu? Wat moet je daar nou mee aan? Elke ouder beseft dat wel en weet dat wel. Je kunt dat niet oplossen. Je kunt dat niet met goede woorden redden. Je kunt je kinderen niet bekeren, niet veranderen. Hoe zou God dat nu doen, gemeente? Hoe gaat God nu om met afkerige kinderen, met ons? Zoals wij hier zitten als kinderen. Hier zitten gelukkig veel jongelui, maar ook wel ouderen. Hoe wil de Heere nu door zijn woord en geest ook in ons leven die afkeer overwinnen? Onze tekst geeft ons daar een bepaald beeld van. En wij willen dat woord in uw midden vanmorgen u voorstellen. Keert weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Dus er is wel genezing als wij bij de Heere terechtkomen. Dan is er voor onze kinderen genezing, voor onze ouders. Zie, hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Het gaat in deze tekst, gemeente, om een welmenende oproep. En deze oproep lijkt onmogelijk, maar deze is tegelijkertijd toch hoopvol, klinkt hoopvol en blijkt uiteindelijk vruchtbaar. Dus een welmenende oproep, deze lijkt onmogelijk, deze klinkt hoopvol en deze blijkt vruchtbaar. U voelt wel, er zit in die tekst een zekere spanning. Eigenlijk iets onlogisch. En wat is dat nu? Wel, dat de Heer wat vraagt wat ze niet kunnen. Dat is heel duidelijk. Keert weder, gij afkerige kinderen. Ze moeten weerkeren tot God, maar dat kunnen ze niet, want ze zijn afkerig. Dat zit tot op de bodem van hun ziel. En hoe kun je wel tegen allerlei mensen zeggen in hun afkeer, ja, je moet God zoeken, maar dat zullen die mensen eigenlijk nooit doen. Het lijkt ook heel onlogisch, omdat erbij staat later, ik zal uw afkeringen genezen. Dus eigenlijk is de orde van de tekst zo dat de Heere zegt, als jullie nu naar mij toekomen, dan zal ik die afkeringen genezen. Maar het is heel duidelijk dat natuurlijk een mens, een afkerig mens, komt niet. Hij komt niet naar de Heere. Dus er is een blokkade in die tekst waarvan je zegt, ja, de belofte is wel mooi dat de Heere dat zal doen, maar dan moet er van hun kant iets komen wat ze eigenlijk nooit zullen doen. Nou, dat is een heel bekend probleem. Misschien hebben onze jonge mensen dat ook wel al wel heel vaak ontdekt in de Bijbel, dat er dingen worden genoemd waarvan je zegt, dat kan eigenlijk helemaal niet. Die spanning, die tweespalt in deze tekst, de onmacht van de mens en de eis van de Heere, dat is eigenlijk iets wat door heel de Bijbel heen loopt. Bijvoorbeeld Petrus en Johannes, ze gaan naar de tempel en er zit er een verlamde. En die kan natuurlijk geen stap zetten. En dan zeggen ze zomaar ineens tegen hem, sta recht op uw voeten. En dan denk je, ja, dat is ook een onmogelijk iets. Hoe is dat nu gekomen? Want hij had toch geen kracht? Hij kon dat toch niet? Hij zat daar toch verlamd neer. Hoe kon die nu toch? Hoe kon Petrus nou toch zoiets zeggen? Hoe kunnen nou die dominees allemaal preken vanuit het woord van God dat je bekeerd moet worden en dat je je bekeren moet vandaag, op dit moment, terwijl ze heel goed weten dat jij dat niet kunt. Terwijl ze weten, ook bij zichzelf wel, dat een mens dat uit zichzelf nooit doen zal. Hoe kan dat nu toch? Hoe kan het nu toch zijn dat de Heere tegen een doofstomme zegt, stel nu eens, hier zit iemand in de kerk doofstom, kan niet spreken, kan niet luisteren, en dat de Heere nu tegen zo'n doofstomme zegt, Effata, wordt geopend. Hij kon dat niet horen. Absoluut niet. Hij zat daar, wat ze ook zouden kunnen zeggen, met welke belofte de mensen ook zouden komen, hij was doof. Stokdoof, hij kon dat niet horen. Toch zegt de Heer, Effata, wordt geopend. En dat is een dubbel wonder, want de Heer zei niet open nu, maar wordt geopend. Dus dat moest een ander ook nog doen. En zo kunt u doorgaan. Er staat zomaar in de Bijbel, hoort gij doven. Weer zoiets. Hoort gij doven, hoe kan er een dove luisteren? Hoe kan er toch een doof mens horen wat er gezegd wordt? En ziet gij blinden? Dat kunnen blinden ook niet. En de Heere zegt, ja, doden zullen horen de stem van de levende God en die ze gehoord hebben zullen leven. Wel, u ziet wel, daar zit een zware onmogelijkheid. En dat heb je misschien in je eigen leven ook wel ontdekt. En dat weten we overal wel, ook op het eiland wel, dat een mens dat allemaal niet kan. En dat hij daar geen mogelijkheden in heeft. Ja, nou heb ik het beeld van Flaké natuurlijk niet meer zoals het nu is. Ik weet heel niet wat de gemeente nu is. Maar ik betrapte mij er vanmorgen op toen ik hier naartoe reed, dat ik eigenlijk nog een beetje het beeld van jullie ouders in gedachten had. En ik zie ze nog zitten. Ouders van jullie. En als ik rondkijk, dan is er eigenlijk bijna, ik zie er nog wel eens een, maar dan is er bijna helemaal niks meer van over. Dat hele geslacht, dat is weg. Maar al zijn jullie nu de kinderen of de kleinkinderen van dat geslacht uit mijn tijd, toen ik hier stond, toen was het zo, daar hadden we best wat mee te stellen met die gedachte van, ik kan mij niet bekeren en hoe moet dat nou? En de Heere eist allerlei dingen die niet mogelijk zijn. Ik hoop ook, jongens en meisjes, gemeente, ik hoop dat jullie probleem ook nog is. Dat het ook nog jullie probleem is dat u zegt, ja, dat moet wel gebeuren. Wij moeten wel bekeerd worden. Wij moeten, ja, dat zeggen we altijd, bekeerd worden. Maar we moeten het eigenlijk anders zeggen. Wij moeten ons bekeren, zegt de Heere, actief. En dat is dan toch wel een grote onmogelijkheid. Hoe zal dat nu toch mogelijk zijn? Het staat ook in de tekst, keert weder gij afkerige kinderen. Maar dat doen ze niet. Maar de Heere belooft. En wij zullen deze tekst trachten u voor te stellen zoals deze hier naar ons toekomt. Het hele hoofdstuk, Jeremia 3, staat vol van die oproep bekering. U leest het in vers 12 bijvoorbeeld al. Daar staat, ga heen, roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeert u, gij afgekeerde Israël. Ook al datzelfde adres, die belofte, dat bevel wordt geadresseerd. De Heere roept geen aardige mensen tot bekering, hij roept geen rechtvaardige, hij roept geen aardige kerkmensen, hij roept afgekeerde mensen. Afgekeerd, hier staat het, afgekeerd, vers 11, vers 12, afgekeerd. En dat is dan heel wat, dus het is eigenlijk al een feit in hun leven. Ze zijn niet alleen afkerig, maar ze zijn ook afgekeerd. Dus die afkering heeft resultaat gekregen. Ze geven er eigenlijk ook helemaal niks meer om. En het is zo dat ze helemaal geen ernst meer gevoelen als het over deze dingen gaat. Niet alleen afkerig, maar afgekeerd, dat is nog veel erger. Afkerig, dat kan een jong mens zijn. Maar afgekeerd, dat kan een oud mens zijn. Die zegt, ja, nou ben ik al zo lang onder de waarheid van het woord van God. En ik word eigenlijk, je bent er wel eens, ik hoop dat we daar bang voor zijn. Je wordt soms alleen maar harder daaronder. En je wordt er maar kouder onder. Niet alleen afkerig, maar de Heere zegt, jullie zijn ook afgekeerd. Dus dat staat in vers 12 al, er staat al die oproep tot bekering. Vers 14 weer. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere. Daar komt onze tekst terug. En dat gaat zo al maar door. Dan kom ik bij 22, daar staat het weer. Eigenlijk hetzelfde woord staat daar. Keert weder, gij afkerige kinderen. Bekering, gemeente, blijft dus een roeping die altijd weer terugkomt. Het hele hoofdstuk is er vol van. En niet alleen dit hoofdstuk. Misschien zegt u, ja, het klinkt een beetje oud-testamentisch, hè, bekering. Tegenwoordig hebben we het vaker over geloof. En zeggen we, ja, kijk, het bevel is, je moet geloven. En is dan het Oude Testament bekering? Nee, zo is het niet. Want ook in het Nieuwe Testament, ook de Heer Jezus, de beste prediker, zei, bekeert u en gelooft het evangelie. Die komen samen, bekering en geloof. Kijk, bekering, dat wil zeggen, dat is de eis van God. Dat is de claim van God. Dat komt naar ons toe, naar onze verantwoordelijkheid. En het geloof, dat is het geloof in Jezus Christus. U begrijpt wel, gemeente, dat je, als je nou eenzijdig wordt, dat je dan mis kunt gaan. Bekering zonder geloof, dan blijf je steken in de mens. Geloof zonder bekering, geloof in Christus zonder bekering, dan wordt dat een ingebeelde zaak. Dan is dat niet iets wat in de waarheid van het binnenste wordt beleefd. Bekering is dus heel algemeen. In onze tekst wordt het vertaald met keert weder, dat is ook heel terecht, dat is de letterlijke vertaling. Er zijn twee woorden voor bekering. Het ene woord dat betekent keert weder. En dat wil dan zeggen, u moet dan denken aan de ballingschap. Want dat tienstammenrijk waar het hier grotendeels over gaat, dat was al in de ballingschap. En ze zaten daar onder de oordelen. En daar zuchten die mensen natuurlijk erg onder dat ze daar nu in Assyrië zaten. En u zegt de Heere, keert weer. En dat zouden ze ook best wel willen. Ze zouden best naar Jeruzalem terug willen en naar het eigen land. Maar echt terugkeren, dat betekent tot God terugkeren. Niet alleen maar naar je bezittingen, maar terugkeren tot de Heere zelf. Hem erkennen en nodig hebben. Dus dat is het eerste woord. Terugkeer, wederkeren. En het andere woord, dat is berouw hebben. En dat woord berouw hebben, dat ook wel voorkomt, dat gaat vooral dus persoonlijk nogal naar het hart van de mens. wederkeer, je zou nog kunnen zeggen, dat is iets met je handen en je voeten. Dat doe je door allerlei dingen te doen. Maar berouw hebben, dat andere woord, dat moet hier van binnen komen. U begrijpt dat die twee woorden bij elkaar horen. Maar hier staat nu dat woord terugkeer. Nou, ik zei het al, gemeente, die oproep tot bekering, die klinkt. En die klonk toen. En de Heer had het, laat ik zeggen, in vers 12 al gezegd. Maar hij weet wel, ik moet het maar blijven zeggen. Vers 14, weer die eis, opnieuw. Vers 22, weer die bekering. 4 vers 1, dan gaat het weer om de bekering. Zo gij u bekeren, zult Israël, bekeert u tot mij. Het gaat allemaal maar over bekering. Blijkbaar is bekering dus een moeilijke les voor een mens. Blijkbaar is dat iets, je wordt nooit bekeerd, nooit afbekeerd. Het moet altijd maar weer doorgaan in je leven. De Heere gaat ook maar door. Ineens een hoofdstuk zo vaak. En hoe dan? Dat kunnen we ook wel even, als we dat vergelijken, even zien. In het 12e vers hoort u een bepaalde dreiging. Ja, want, ach, bekering. Dat weet je allemaal wel. Je weet allemaal wel, bekering, dat moet allemaal gebeuren. Maar gemeente, is dat nou echt? Is dat nou ernst? Vrome taal, dat is er genoeg. En we kunnen dat allemaal wel mooi zeggen. Maar is het nou ernst? Is het nu in je leven een zaak geworden? Is dat nou gaan wegen? Want als ik het zo lees in vers 12, dan is er wel haast bij. He, want er staat in dat 12e vers, bekeert u gij afgekeerde Israël, zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet laten vallen. Moet je nou eens denken dat er een zwarte, inktzwarte lucht boven Middelharnis hangt. En dat je allemaal bang bent, wat komt daaruit? En hoe zal dat gaan als die bui losbarst? Wel, zo hangt er nu boven ons leven, boven een mensenleven, boven je huis, je gezin. Zo hangt er nu boven je kerk, de gemeente. Zo hangt er nu boven het land die inktzwarte wolk van de toorn Gods. Toorn Gods, dat is nog wat anders, kinderen, dan een onweersbui. Hè? Want een onweersbui, je bent er bang voor. Maar een onweersbui, goed, je weet, meestal gaat die wel over. Maar hier staat, de Heere zegt wel, die toorn, ik zal die op uw lieden niet doen vallen. Die kan zomaar vallen. De toorn Gods. En er is maar één uitweg. En dan moet een mens, de Heere gebruikt dat motief, dat argument om te zeggen, het moet wel gebeuren in je leven. Je zei dat wel toen je 20 was, maar nou ben je 80 en nou zeg je het nog. Een mens moet bekeerd worden. Maar is dat nou wel gebeurd? Want de Heere zegt, mijn toorn, die hangt wel. En die kan zomaar ineens op je vallen. Dat is een eeuwige ondergang, de eeuwige doem, de eeuwige vloek. Dat is wat als je daaraan denkt. Is dat wel eens ernst in je leven geworden, gemeente? Ik bedoel niet dat wij, nu ja, dat wij dat wel weten, dat we dat wel erkennen, maar is het nou wel zo, is het wel dreigend geworden? Kon je er wel eens niet meer van slapen? He, dat kan toch, dat gaat toch gebeuren als de Heer die dingen bindt op je hart? Ja, dan wordt bekering een noodzaak, een noodzakelijke iets. Is de Heer dan, zeggen misschien wel sommige mensen, is de Heer dan zo dat je daar nou bang voor moet zijn? Nou kijk, als ik die tekst lees, vers 12, dan staat het er wel heel mooi. Zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, zegt de Heere, want ik ben goedertieren. Ik ben goedertieren. Nou, dan moet je er wel heel wat, dan moet het wel heel slecht met ons zijn, gemeente. Als een goedertieren God zijn toorn aankondigt. en wees ervan overtuigd. De Heere is goed en vriendelijk en weldadig. Zo goede tieren, zo genadig. Daar zijn geen grenzen aan. Maar toch, die goede tierenheid, dan is het wel erg, hè, als zo'n genadige, liefdevolle God, als die nu zegt, mijn toorn is er ook, hoor. En dat is dan gekrenkte liefde en goede tierenheid. Want, zegt de Heere, mensen, ik ben goede tieren. Dat is niet mijn aard, hoor, dat ik met die toorn op je kom. En het is niet in mijn aard dat er een hel is tot verdoemenis van zondaren. O nee, ik ben goede tieren. De Heere zegt niet, ik ben dat af en toe, maar ik ben dat echt. Dus de Heere is heel goed. Hij zegt, ik zal mijn toorn op u lieden niet doen vallen. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden, zegt de Heere. Dus dat is vers 12, die oproep. Daar hoor je wel een donker gerommel van het oordeel. Daar hoor je wel dat er, ja, wanneer, dat weten wij niet, maar dat er dreiging is in de prediking van het evangelie. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof, zegt de apostel Paulus, hè, ook in ons leven. In vers 14, die tweede oproep, daar wordt het bijna op dezelfde wijze gezegd, maar daar klinkt vooral de belofte door. Bekeert u, want ik heb u getrouwd. En ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. En daar staat dus dat de Heere zegt, wel, al was het er nou maar één, al was het er nou maar twee, al waren het er maar twee, dan zal ik het toch doen. Ik zal me niet laten weerhouden door het feit dat zoveel mensen worden uitgenodigd en er komt er maar één. En dan zouden wij zeggen, het gaat niet door. Maar de Heer zegt, nee, het gaat nog wel door. Voor die ene doe ik het ook nog. Dus dan komt de Heer ook wel heel laag. Dan zegt de Heer, nou gemeente, al was er nou maar één. Ja, ik zeg dat nou niet als mens, want als mens moet je dat zo niet zeggen. Maar als de Heer nu zegt, al was het er nou maar één, dan is het niet te vergeefs geweest. Dan is toch dat woord niet te vergeefs gepredikt. De Heere zegt, ik heb u getrouwd. Dat ligt heel close, dat ligt heel intiem. Ik heb u getrouwd. Je kunt niet zomaar zeggen, wie is de Heere? Hij zegt, ik heb mij verbonden aan u. En u hebt zich aan mij verbonden. En ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen. Wel, daar komt de Heere met de belofte dus. En nu in vers 22, opnieuw met die belofte, ik zal uw afkeringen genezen. Dat is helemaal afdoende. Zou dat mogelijk zijn? Zou dat nu kunnen dat afkerige mensen, dat die nu echt genezen worden van de kwalen en dat ze toch nog verlost worden van die innerlijke breuk van hun hart? Je zou zeggen, geliefde, ach, natuurlijk, die mensen, dat zullen ze toch wel doen. Dat zal toch wel baat hebben, zo'n prediking van de liefde Gods en van de goede tierenheid des Heren in de oproep tot bekering. Nou, nee, het heeft niet veel baat. Nou, dat is wel heel erg. Dat is wel erg voor Jeremia. En misschien als het goed is, is dat ook wel heel erg voor Gods knechten, als het goed is. Ik zeg niet dat al die knechten altijd zo enkel en alleen maar uit zijn op de bekering van de gemeente. Dat zou wel moeten zijn. Ik hoop dat wij dat mogen zijn. Erg voor Jeremia, maar bovenal natuurlijk wel heel erg voor de Heere. Want weet u, dat staat ook in dit hoofdstuk, dat het eigenlijk bijna een vruchteloze prediking is. Ja, dan denk je toch wel, hoe kunnen wij de kansel opgaan als het zo blijkt te zijn? Het lijkt, mijn eerste gedachte was, het lijkt onmogelijk. Het lijkt ook wel onvruchtbaar. Kijk eens naar vers 7. Ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, dan gaat het dus om dat volk, bekeert u tot mij, maar zij bekeerden zich niet. Dus dat is gewoon de toepassing. Dat is het resultaat, dat is toch verschrikkelijk. Dat de Heere zegt, weet je wat ze deden? Ik zei, bekeert u tot mij. Maar gewoonweg, ze deden het niet. Dat is toch wel goddeloos, gemeente, als een mens dat nou zo doet, dat hij zegt, dat doen wij niet, daar hebben we geen zin in. Wijk van ons aan de kennis uw wegen, hebben wij geen lust. Ja, ja, gemeente, dat is verschrikkelijk als een mens tegen God zegt, Heere, dat doen wij niet. Dat doen wij niet. Als de kerk uitgaat straks. Ja, dan moet je bang zijn, vrezen. Dat er, ja, ik weet niet hoeveel, tientallen, honderden mensen gewoon, ach, ze hebben dat niet gezegd, dat doen wij niet. Maar dat is wel de praktijk, ze gaan onbekeerd de kerk uit. Ik zeide, bekeert u tot mij. Maar zij bekeerden zich niet. Ach, dat is toch, ja, dat kun je nou van rechtzinnige kerken zeggen. Dat kun je nou zeggen van die gemeentes waar de eis tot bekering nog recht gebracht wordt. En dan denken wij, wij hebben onze gereformeerde belijdenis en we hebben de waarheid. Maar wat zou het toch vreselijk zijn als de Heere van onze rechtzinnige gemeente zou moeten zeggen, zij bekeerden zich niet. Zou toch wel erg zijn. Dat, dan zeg je, dan hangt het oordeel boven de kerk, boven de gereformeerde gezindte. Ze deden het niet. 7. Was dat nou alles? Nee, dat was niet alles. Want dan moet u eens kijken in het vervolg. Dan staat daar in het 11e vers. De afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. En dan wordt er weer geroepen. En dan moet ze zich bekeren. Maar vers 10 zegt dan, dat zocht ik, vers 10... Daar staat, zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk. Toen ik zei, ze bekeerde zich niet, toen ging het over dat tienstammenrijk, weet u wel, met die gouden kalveren. Nou, die waren zo ver los van God dat ze dachten, ach, dat is voor ons verleden tijd. Dat is passé, dat is voorbij, dat geldt niet meer voor ons. Maar tweestammenrijk had de tempel. En die waren nog in Jeruzalem. En dat was nog het volk van het verbond. Nou, dan moet je eens kijken. Dan zegt de Heere nou in vers 10. Ze hebben zich, dat trouweloze zuster, Juda, die zuster, die heeft zich tot mij valselijk bekeerd. Dat staat in vers 10, hè. Ze heeft zich tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk. Nou, daar heb je nou een andere mogelijkheid. Het is heel verschrikkelijk als wij zeggen, ik bekeer mij niet, de Heere roept mij maar ze doen het niet. Maar wat moet je nou, gemeente, als er nu veel mensen zijn die zich wel bekeren, maar niet, de Heere zegt, niet met hun ganse hart, valselijk. Ze doen dat niet echt in die zin dat ze in waarheid tot de Heere komen, oh nee. Valselijk, dat komt ook veel voor. Dat je moet zeggen, ja, er zijn wel veel bekeerde mensen. Ik denk ook in Nederland, veel bekeerde mensen. In de kerken. Maar de Heere zou wel kunnen zeggen, valselijk bekeerd. Niet met hun ganse hart. Want ik denk dat wij met volle kerken soms en met volle avondmaalstafels, dat we toch de vraag moeten stellen, ja, dat is nu allemaal wel zo. En het is wel op zichzelf in de uiterlijke zin wel mooi, maar als nou de Heere zou moeten zeggen, en zo was het nou met dat volk, als de Heere nou moet zeggen, ja, maar ze hebben zich wel bekeerd, maar niet met hun ganse hart. Ze hebben zich zondags wel bekeerd, maar door de week niet bijvoorbeeld. Of ze hebben zich wel bekeerd in sommige zonden, maar andere zonden lieten ze varen. Dus u voelt wel, die oproep tot bekering, wat hebben ze nou mee gedaan? Groep 1 zegt, dat doen we niet. Groep 2 zegt, ja hoor, dat doen wij wel. Maar toch helaas niet met hun valse hart. Met hun gehele hart. Ziet u, gemeente, hoe het onmogelijk lijkt. Ik heb u willen aantonen uit dit hoofdstuk. Hoe onvruchtbaar het lijkt om tot dat volk van Israël te spreken. Om dat volk op te roepen tot bekering. En toch doet de Heere dat. Hè? Dat is de geweldige kracht van zijn goede tierenheid. De Heere blijft doorgaan tot op zekere hoogte met die oproep. Maar vanuit dat hele hoofdstuk, je zou er geen moed voor hebben om te zeggen, ja, ga dat nou maar weer prediken. En ook als je jezelf kent, dan zou je bijna zeggen, ach, we moeten daar maar mee ophouden. Maar dat doet de Heere niet. Want in de tweede plaats, die oproep, die klinkt hoopvol. Want het is toch wel geweldig mooi als de Heere dan toch nog weer zegt, hè, dus hebben het niet gedaan en ze hebben het verkeerd gedaan. Keert weder, gij afkeerige kinderen, ik zal u afkeringen genezen. De Heere roept dus die afkeerige kinderen. Hij spreekt tot ze. Hij spreekt tot u. Hij spreekt tot jou. Hij slaat niemand over. Hij roept geen vrome mensen, geen bekeerde mensen. Hij roept geen ontdekte mensen. Hij roept afkerige kinderen. Dat klinkt wel hoopvol, maar weet je wat ook zo hoopvol klinkt, gemeente? Dat de Heere ze nog kinderen noemt. Dat is toch ook wel heel bijzonder dat de Heere zegt, ja, ik beschouw jullie toch nog als kinderen. Nee, niet in die zin dat ze bekeerd waren, dat niet, of dat ze naar de hemel zouden gaan, niet zaligmakend, maar kinderen in die zin, kinderen van het verbond. Ja, dat is toch een hele verbinding dat de Heere zegt, ik heb kinderen grootgemaakt, maar ze hebben tegen mij gerebelleerd. En de Heere noemt heel dat Israël in verbondsmatige zin mijn kinderen. In het hoofdstuk gaat het ook om andere kinderen. Als u dat dan hier leest, dan moet u eens kijken in vers 19. Daar zegt de Heere, hoe zal ik u onder de kinderen zetten? Dan gaat het om die kinderen die, zoals het vers verder zegt, die echt kunnen zeggen mijn vader. En die zich niet afkeren van achter hem. Dat zijn die kinderen door wedergeboorte. Dus je hebt twee soorten kinderen. Er zijn kinderen in het verbond en die hebben grote voorrechten. En er zijn kinderen door wedergeboorte. Die hebben een ander hart gekregen. Die zijn tot bekering gekomen. Die hebben een ander leven ontvangen uit Gods hand. Dus er zijn twee soorten, ja, die zijn ook in de kerk aanwezig. Kinderen enerzijds waarvan u zegt, ja, van Gods kant uit zo overladen met weldaden en zegeningen en van hun eigen kant toch nog in die afkerigheid levende. Hier gaat het dus niet om die kinderen door wedergeboorte. Daar moet het wel naartoe. Maar hier gaat het om kinderen. En dat de Heere nu tegen jullie allemaal nog zegt, dat de Heere nog zegt, ik zie je toch nog wel als een kind van me. Daar is toch wel wat tussen ons. In dat ene vers stond, ik heb u getrouwd. En dan zou de Heere tegen die vrouw zeggen, ja, je bent toch nog mijn vrouw. Dat is verbondsmatig. Het verbond, wat is het verbond? In Jeremia komt dat verbond heel sterk uit. En hier leest u nu zo'n aanduiding van het verbond. O, als een mens verloren zou gaan, ondanks dat alles, dan is dat wel dat hij uit een kinderlijke staat is gestoten. De Heere had hem als het ware zoveel zegeningen gegeven. Wat doet een ouder voor een kind? Ouders, dat weten jullie wel allemaal zelf, dat weten hoop ik de kinderen ook wel. En de Heere zegt, ja, jullie zijn wel afkerig, dat is een verschrikkelijke zaak, maar toch wel mijn kinderen. Dus vanuit het verbond, vanuit de belofte, vanuit de weldaden. Wij zitten hier allemaal als de sprekende toonbeelden van de barmhartigheid Gods. Wij zitten hier allemaal als de toonbeelden van Gods liefde en vaderlijke zorg over goddeloze, zondige mensen. Het is toch wel hoopvol dat de Heere zegt tot afkerige mensen, keert weder gij afkerige kinderen. Kinderen. Is toch wat dat Abraham tegen die rijke man in de pijn zei, kind, kind. Wat klinkt dat teer. Maar wat zou dat vreselijk zijn als de Heere zo'n kind, zo'n oudste zoon die op een hele verkeerde manier kind wil zijn. Als de Heere die zo moet vermanen. Er staat in de tekst, bekeert u gij afkerige kinderen. Je hebt wel gelijk, gemeente. We hebben wel gelijk als we zeggen, een mens kan zich niet bekeren, absoluut niet. Dat kan die ook nooit. Maar u moet anderzijds wel zeggen, ja, dat de Heere dat dan toch zegt, daar moet toch grond voor zijn. Daar opent de Heere toch een bepaalde weg. Het is wel waar dat wij dat niet kunnen, maar de Heere legt het vandaag en altijd voor mij neer. En hij zegt, bekeert u afkerig kind. En dan zegt u, ja, als u dat nou in de nood brengt, want dat moet ons nu in de nood brengen. Ik hoop dat dat bij ons mag gebeuren. Zeggen, Heere, dat voel ik zo in mijn leven aan. Nou moet ik bekeerd worden. Ik moet een ander mens worden. En ik voel zoveel verzet van binnen. En dan moet je niet denken dat dat over die jongen gaat die nergens van weten wil. Of over dat meisje die zegt, toch, ik heb er geen belang bij. Nou denk ik ook dat Gods volk dat bij zichzelf zucht en zegt, ja, Heere, ik moet bekeerd worden. Want wat kunnen ook Gods kinderen vaak niet onbekeerd zijn. En daar heb je toch wel last van, niet? Dat we zo onbekeerlijk zijn. En dat u zegt, ach ja, nou ben ik in waarheid wel een kind van God. En toch, ik zie die afkerigheid bij mezelf nog telkens zo. Ach, nu is het toch wel hoopvol dat de Heere zegt, bekeert u, gij afkerige kinderen. En hoe zou dat nu kunnen? Want dat is de vraag. Uiteindelijk is het de vraag, hoe kan er zo'n mens als ik, hoe zou dat wonder in mijn leven nu kunnen gebeuren dat ik echt die bekering met de daad zou mogen ontvangen? Dat zit nu, gemeente, in, u hebt dat misschien zelf ook wel ontdekt, dat zit nu in wat erachter staat, bekeert u gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Daar ligt de oplossing. En al zegt u misschien, ja, maar dat staat op een plaats, dan moet schijnbaar de mens zich eerst bekeren en dan zal de Heere dat doen. Nee, nee, zo moeten we dat niet zien. De Heere wil met die belofte die hij laat volgen, ons laten zien dat zijn bevel mogelijk is. De Heere wil dus enerzijds met klem, ik hoop ook dat dat gebeurd is vanmorgen, dat hoop ik. De Heere wil met klem die ijs op je bord neerleggen. Bekeert u, keert weder. Want je bent God kwijt en je moet met God verzoend worden. Die ijs die ligt er. Maar ik krijg daar toch wel moed in als de Heere dan daar laat volgen. Ik zal uw afkeringen genezen. Dus de Heere zegt, u kunt dat niet. U kunt die afkering niet genezen. U kunt die bekering niet tot stand brengen. Ik zal uw afkeringen genezen. Nou, dat zou, gemeente, dat zou toch zo'n wonder zijn als de Heere dat nou eens wilde doen. Als hij nou zijn volk is, wilde verlossen van zijn afkerigheid. Ik heb er net al iets van gezegd. Ach, wat wordt dat in een levende ziel toch een klacht? Dat je moet zeggen, Heere, ach, nou is er nog zoveel wereld in me. Er is nog zoveel afkeer in me. Je hebt gedacht en denk je, hoe kan ik nou toch zo denken? Hoe is dat nou mogelijk dat ik zulke dingen in mij voel opkomen? O, wat zou dat een wonder zijn. De Heere zegt, ik zal uw afkeringen genezen. Hier is niet één mens, niet één jong mens, niet één oud mens zo vijandig. Niet zo afkerig dat je zou kunnen zeggen, daar is geen oplossing voor. De Heere zegt, ik zal uw afkeringen genezen. En dat geldt voor Gods volk, dat geldt ook voor jonge mensen, voor oude mensen. De Heere zegt, nu wordt het aannemelijk dat die bekering een feit is. Al heb je daar nou nog niet eens last van. Maar ik gebruik dat woord, de Heere zegt, ik zal dat genezen. En genezen is een geweldig woord. Dat wil zeggen, die kwalen, kwalen van ongeloof, kwalen van onbekeerlijkheid, lichamelijke, maar vooral de geestelijke kwalen, die hebben genezing nodig. We leven allemaal een beetje door met die kwalen vaak, zolang wij in onze natuurstaat zijn. En we nemen er wel eens een bepaald, misschien wel eens een aspirintje, een pijnstillertje in. Maar de Heer zegt, ik zal ze genezen. En er is maar één geneesmiddel, gemeente, het bloed van Christus. Dat is nou het echte geneesmiddel. En dat geneesmiddel, dat is zo toereikend. Dat is zo groot en dat is zo wijd. En dat is zo breed, het bloed van Christus. De Heer zegt, ik zal. Die belofte Gods, die beginnen altijd met ik zal. De wet zegt, gij zult. En dat moet, gij zult u bekeren. Maar de Heer zegt, ik zal die onbekeerlijkheid genezen. Ik zal uw afkeringen genezen. Wel, daar ligt nu in die belofte die de Heer hierbij voegt. Daar ligt nu de kracht. Daar ligt nu de wettigheid van de eis tot bekering. In die belofte ligt nu opgesloten de mogelijkheid, ook voor u, voor jou, dat u tot die zaligheid kunt geraken. Ik zal uw afkeringen genezen. Anders is het een hopeloze zaak. Want Israël deed het niet en Juda deed het op een schijnmanier. Maar de Heere, als hij zijn belofte waarmaakt, dan zegt hij, ik zal uw afkeringen genezen. En dat zou, wat zou dat een wonder zijn als de Heere die genezende werking in ons leven zou willen uitvoeren. Wat zou het in je leven gaan veranderen als die liefde tot de Heere zou mogen ontstaan? Als je van die afkeer verlost zou mogen worden. Ik zal uw afkeringen genezen. Die belofte maakt het mogelijk. Een welmenende oproep. Deze lijkt onmogelijk. Deze klinkt hoopvol. En deze blijkt, gelukkig, het derde, die blijkt ook vruchtbaar. Want nu zegt onze tekst, nu is die oproep gekomen. En nu staat er onmiddellijk een antwoord. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heer onze God. Oh, daar krijg je dan toch wel weer moed in, ook in de prediking. Dat je nu kunt zeggen, misschien dacht u dat wel vanmorgen, toen ik dat zei van, Israël deed het niet en de anderen deden het in schijn. En ik heb zelfs even de gedachte geuit, heeft het wel zin om het woord te brengen, maar hier krijg ik wel weer moed. Dan denk ik, ja zeker, het heeft zeker moed om dat woord Gods te brengen. En daar mag toch ook het leven van Gods knechten van getuigen. Kijk, ze geven een antwoord. Ze hebben dat nu gehoord van de Heer. Er staat zo'n mooi antwoord. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heer onze God. Dus ze komen tot de Heer. Ze komen ook helemaal zoals ze zijn. Het is een onmiddellijke reactie. Het is niet zo dat ze inmiddels zichzelf helemaal in de conditie hebben gesteld. Dat zij nu zijn zoals de Heere dat van ze vraagt. Ze zeggen, Heere, hier zijn wij, hier zijn wij. Ik hoorde eens van iemand thuis. En die werd thuis vermaand door zijn ouders. En hij dacht, ja, dat moet toch eigenlijk wel gebeuren. Ik moet toch wel luisteren. En weet je wat hij ging doen? Hij ging allerlei beloften doen aan de Heer. Hij ging naar zijn kamertje en hij zei, Heer, dat is toch waar wat mijn vader zegt. En nou zal ik het niet meer doen. Ik zal mijn leven gaan veranderen. En weet u, u begrijpt het wel wat er bleek en hoe het ging. Uiteindelijk, na weken, na maanden, hij moest toch eerlijk vaststellen, er was niks veranderd. Hij had het wel beloofd allemaal, Maar daar had je het al valselijk niet met zijn hele hart. En er gebeurde er weer wat, iets heel ergs. Ik meen dat zijn moeder overleed. De roepstem van God. En toen kwam die boven. En toen zei die Heere, daar ben ik nou. En toen had hij geen belofte meer. Niet meer om te zeggen, ik zal dit, ik zal dat. En er is vanuit de mens nog wel hoop. En die Heere, ach, daar ben ik nou. Zoals ik nou ben. U weet dat ik het niet kan. In mijn kant is het onmogelijk. Maar ziet, dat zei dus ook, zie, hier zijn wij. Wij komen tot u. Ze komen tot de Heere. Dat lijkt me toch, geliefde, dat lijkt me toch een buitengewone zaak. Een raad van Gods wegen om te zeggen, ja, dat is toch wel een mogelijkheid, een kracht die de Heere aanwijst. Dat de Heere nu zegt, ach, als het nu zo is, als de Heere nu alles doet. Als er nu van de mens niets meer gevraagd wordt. Als de Heere nu instaat voor alles, als de Heere mijn afkerigheid genezen kan. Als de Heere dat doet dan lever ik me aan u uit. Dan komen wij tot u. Je moet tot God komen. Je moet tot Jezus komen. En dat is ook zo. Wij moeten komen tot Christus zoals wij zijn. Niet met de gedachte, en dat is een vergissing, niet met de gedachte, kom tot Jezus en het is goed. Dat niet. Dat staat ook nergens. Nee, die vrouw die de zoom van zijn kleed aanraakte, kwam tot Jezus. Maar daarmee was ze voor haar besef helemaal niet iemand die nu deelde in alle zegeningen. Dat moest nog helemaal verklaard worden in haar leven. Wij mogen komen tot Christus, maar opdat hij ons zijn belofte zou vervullen. Ik zal uw afkeringen genezen. In dat toevluchtnemend geloof kwam die vrouw en zij maakte staat op de belofte Gods. En wat is dat heerlijk, gemeente, als wij zo, al is het maar vanuit de verste verte, als wij zo tot hem mogen komen. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Ziet, hier zijn wij. Dat zou toch de reactie moeten zijn van ons zoals we hier nu zijn. Niet, Heere, nu zijn we er. Maar wij komen tot u, wij smeken u en wij roepen tot u om genade. Wij roepen in geloof op grond van uw woord dat u, o God, machtig bent om al mijn kwalen te herstellen. Het blijkt vruchtbaar, want zij komen tot hem. En ze hebben twee belijdenissen. Want ze zeggen eerst, want gij zijt de Heere onze God. Dat is de keuze. Zij hebben in de Heere zoveel mogen ontmoeten, dat de begeerte van haar hart wordt. Heere, wij komen tot u, gij zijt de Heere onze God. En ten tweede, zij komen nog met een belijdenis, dat is, want de schaamte heeft de arbeid onze vaderen opgegeten van onze jeugd aan. Wij liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons. Zo komt nu dat volk. Zo komen sommige Israëlieten in de belijdenis, in de hartelijke keuze voor de Heere, maar ook, gemeente, in de erkenning van hun schaamte, in de belijdenis van hun schuld en zonde, in het feit dat ze vanuit zichzelf er nooit toegekomen zouden zijn. Maar gij zij de Heer onze God. En natuurlijk, nu moeten wij eindigen vanmorgen. En nu gaat het erom. Dat is een oproep, gemeente. Je denkt dan even aan het nut en de zin daarvan. Dan denk je, zou dat nou in Nederland nog kunnen? Die vraag moet je eens. Laten we daar eens beginnen. Als de Heer tegen Nederland zegt, tegen onze regeerders, ons volk, zou dat nu nog mogelijk zijn? Keert weder, gij afkerige kinderen. Och, als we denken aan die afkerige kinderen, dan zeggen we, ja, die komen wij tegen. Daar lopen de straten vol van. En dat is de uitleving van ons volk. Maar de Heere roept ook tot ons volk nog, keert weder. Zou dat nou voor de kerk nog kunnen? Dat is ook een vraag. Dat is een tweede stap. Zou dat nou voor de kerk nog kunnen? Dat de Heer tegen de kerk van Nederland zegt, want die kerk die zinkt weg. Die kerk die is aan het wegzakken. En de nood in de kerk is ook heel groot. En de afkeer in de kerk ook. We hebben dat aangetoond. En zou dat nu voor de kerk van Nederland nog kunnen? Jazeker. De Heer zou ook voor, en dat zal ook zeker zo zijn, dat de Heer ook de kerk, ook ons volk, ons kerkvolk, met alle kwalen en zonden, dat de Heer toch ook nu die oproep nog laat uitgaan. Keert weder, die is nog steeds volkomen gemeend. Die is nog van harte uit het vaderharte Gods opgekomen tot de kerk van Nederland, ook tot onze gezinte. Keert weder, gij afkerige kinderen. In die weg zal ik uw afkeringen genezen. Maar de voornaamste vraag is natuurlijk of dat nou voor mij kan. En of dat nou voor jou kan. En voor u. Of de Heer dat nou ook tot u zegt. En hier zullen best mensen zijn die zeggen, zou dat voor mij echt nog kunnen? Zou dat nou nog mogelijk zijn? Die misschien een verbond gesloten hebben in die zin met de hel om te zeggen, ach, dat is in mijn leven uitgesloten. Maar de Heere komt ook tot hopeloze gevallen. En de Heere zegt, bekeert u, gij afkerige kinderen. Afkerige kinderen, hoort u, dat is het adres. Dat bent u. En dat staat op uw voordeur. Zo heet u. En dat geldt zelfs van Gods volk. Want in wezen, als Gods levende kerk werkelijk tot inkeer kwam. En als Gods oprechte volk, als zijn kinderen echt tot bekering zouden mogen komen. En als hun afkeringen zouden mogen worden genezen. Dan zal er eer in ons land wonen. En dan zal de Heere ons het goede weer doen zien. Als dat zal gebeuren, laat het bij die kerk, bij dat volk beginnen. Want ik zei het al, ze hebben, ook zij hebben nog zoveel afkeringen. En daar kunnen we natuurlijk ook veel over zeggen. Maar het moet toch ook in hun leven blijken, kind van God, het moet ook in uw leven blijken wat hier staat. Ik zal uw afkeringen genezen. Het moet ook anders worden in uw leven. Wij kunnen wel, en dat doen we allemaal, wij kunnen wel spreken over onze schuld en nood, ook van Gods volk. Maar dat volk behoort anders te zijn. Hier staat een woord genezen. Ze moeten genezen van hun kwalen. Dat zal toch nodig zijn, ook voor u. En daarom niemand kan vanmorgen van ons in ons midden zeggen, dat geldt mij niet. De mogelijkheden bij de Heere zijn goddelijk onbegrensd. Onze onmogelijkheden zijn machtig. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En Augustinus, laat ik daarmee eindigen, die heeft die bekende woorden uitgesproken. Heere, geef wat geëist en eis wat gij wilt. Amen. Thank you. Wij willen nu samen eindigen met dankgebed. Heere, wilt u geven dat we uw woord recht verstaan mogen? Wij hebben gestaan bij de onmogelijkheid van zalig worden aan onze kant. Zo onmogelijk, Heere, dat die afkeringen van ons altoos durend zijn. En geef dat wij daar dan ook aan ontdekt mogen worden door de prediking van het woord. Zo noemt u ons, zo noemt u de kerk, zo noemt u uw volk. Afkerige kinderen, dat is beschamend, dat is om moedeloos van te worden, maar dat is ook beschuldigend. Afkerige kinderen, wat houdt dat veel in? En dan is er nog maar één weg dat u zegt, ik zal. En als wij iets van de ernst van de dingen gevoelen, Heere, dan, ach, dan blijft dat alleen maar over. Dan zullen wij vanuit ons geen mogelijkheden zien en erkennen. Maar dan is het enige uw woord en dat woord dat hebt ge gegeven. Gedenk ons dan, o God, en geef dat wij zo tot u mogen komen zoals onze tekst dat gezegd heeft. Want dat zou toch zo treurig zijn, zo gevaarlijk zijn, als wij ook dan nog weer zouden zeggen dat wij ons van u afwenden. O, het is waar, afkerigen, zij kunnen en willen niet tot u komen, maar door uw woord, daar ligt nu de kracht in. Ga met ons deze dag, breng ons ook vanavond weer in welstand in uw huis, te samen bijeen. Geef ons het goede en doe ons op uw naam hopen en bouwen. Heere, hoor onze gebeden en sterk ons uit genade. Amen. Willen wij nu, gemeente, zingen Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenk hieraan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. 22 vers 14. Ontvang nu biddende zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met uw lieden. Amen.